Duurzame mobiliteit. Waar denkt u aan bij die woorden? Minder CO2-uitstoot door het verkeer, elektrische auto's, meer openbaar vervoer, deelmobiliteit. Het is allemaal even waar en belangrijk om na te streven. Maar er is meer nodig, zeker in de omgeving waarin wij leven. De metropoolregio Rotterdam-Den Haag. Een sterk verstedelijkt gebied waar tot 2040 nog 400.000 nieuwe inwoners worden verwacht. Een regio waar 1/3 van de landelijke CO2-uitstoot vandaan komt. En met een grote druk op het landschap. Kortom, we moeten aan de bak. Maar hoe? En wie is aan zet? De MRDH maakt een driedelige podcastserie Duurzame mobiliteit, een niet te missen kans. In deze aflevering praat Louis Hubert met architect en stedenbouwkundige Daan Zandbelt. Een cultuuromslag is nodig, vindt hij. Bouw daar waar mensen zijn. De focus moet veranderen van bereikbaarheid naar nabijheid. Want de meest duurzame mobiliteit is geen mobiliteit.
Dag Daan, we zitten hier met een beperkt gezelschap, maar toch twee van de 5 mensen stonden in de file, waardoor we iets later beginnen. Hoe ben jij hier gekomen?
Ik was ook voor de verandering met een elektrische deelauto zonder file naar deze locatie gekomen.
Voor de verandering? Heb je een auto?
Ik heb geen auto.
Heb je hem afgeschaft?
Ja, ik heb een jaar of 3 geleden verkocht, want ik gebruikte hem eigenlijk niet, of heel weinig.
En wat gebruik jij dan vaak als vervoermiddel?
Fiets en OV. Dat is eigenlijk de standaard manier van mij voor reizen. Voor corona was dat toch op 2 of 3 plekken in de Randstad op een dag. Dat ik mijn afspraken had. En dat ging altijd, gaat altijd goed.
Daan, je bent architect, stedenbouwkundige. Ik denk dat mensen die dit beluisteren zullen denken duurzame mobiliteit. Dat gaat toch over elektrische auto's, deelmobiliteit, minder asfalt. Jouw expertise en duurzame mobiliteit, is dat nieuw, die combinatie?
Dat denk ik eigenlijk niet. Maar een stedenbouwkundige is over het algemeen niet een specialist, maar een generalist. Dus die heeft vooral veel verstand van, of weinig verstand van veel dingen. Net een klein beetje. En daarmee hebben we wel overzicht en zien we verbanden tussen zaken. En de meeste verkeersdeskundigen die zijn specialist, maar die zien ook het grotere plaatje wat minder goed.
Waar ben je goed in?
Ik denk het overzicht.
Nou, dat hebben we heel erg nodig in de metropoolregio Rotterdam-Den Haag om bijvoorbeeld duurzame mobiliteit te realiseren. We hebben wel een veer op de hoed gehad van CROW, een kennisinstelling op het gebied van mobiliteit. Die zeggen, jullie in de metropoolregio hebben het meest duurzame mobiliteitssysteem van Nederland. Het minste verplaatsingen als autobestuurder, de meeste deelauto's en een tweede plek wat betreft het aantal laadpalen. Is dit een terechte onderscheiding die wij van hen krijgen? Want we zijn de beste van Nederland.
Nou, ik denk inderdaad dat er geen andere regio is die het op deze punten beter doet dan deze regio. Dus dat is denk ik een verdiende pluim. Maar ik vind het ook moeilijk om het grotere plaatje erbij te zien. In hoeverre dit nou ook ons helpt op de grotere doelen die we toch over een generatie ongeveer met elkaar hebben. De doelen van Parijs, maar ook een prettige en aantrekkelijke leefomgeving. En ik denk stiekem dat het ook wel een mooi bewijs is van die term nabijheid die ik gebruik. Het is voor deze regio ook makkelijk om minder autoverplaatsingen te hebben. Want er wonen gewoon heel veel mensen dicht bij elkaar.
Ja, want dat zijn belangrijke woorden. Hè? In het vaandel van de metropoolregio van de MRDH staat vernieuwen van de economie, verbeteren van de bereikbaarheid. En dan zeg je, nou ja, dat bereikbaarheid maakt daar nabijheid van.
Ja, ik denk eigenlijk dat het misschien meer gaat over meer bewegen en minder mobiliteit. Dus we willen eigenlijk liever lopen en fietsen, actief bewegen. En we willen eigenlijk misschien wel meer keuze, maar wel dichtbij.
Maar wie willen dat?
Nou, ik denk iedereen. Als je de keuze hebt om uit 5 basisscholen, 10 supermarkten of 1000 banen binnen 10 minuten fietsen. Ja, waarom zou je dan nog verder kijken? Dan ga je alleen verder kijken als dat wat verder weg is echt de moeite waard is.
Nou, ik woon zelf bij de Koningin Emma-kade, Walder-Piermond-kade in Den Haag. Maar daar zie ik mensen en van die gastjes in zwarte geblindeerde wagentjes die lekker gassen. Dus niet iedereen wil lopen en fietsen.
Nou, nee, dat zeg ik ook niet. Maar ik zeg wel dat de meeste mensen hun dagelijkse dingen dichtbij zouden willen doen, als dat kan.
Ja. Dat is best wel een opgave. Hè? We zijn de dichtstbevolkte regio van Nederland. Die nabijheid, hebben we de ruimte daarvoor?
Ja, het is eigenlijk andersom. Nabijheid kost geen ruimte. Nabijheid levert ruimte op. Want denk maar na, als jij inderdaad, wat ik net schetste, zoveel scholen, supermarkten en banen in de omgeving hebt, dan kun je dus heel veel lopend en fietsend af. En een groter deel met het openbaar vervoer. En dat zijn allemaal functies die veel minder ruimte vergen, zowel voor het vervoer zelf als voor de stilstaande voertuigen, dan een private auto. Dus het suburbane, ver uit elkaar gelegen woonwijken, bedrijventerreinen, die kosten veel meer ruimte voor mobiliteit in vierkante meters per persoon dan een dichte, compacte stad.
Is dat een denkfout die we in het verleden hebben gemaakt?
Ja, we hadden een andere soort manier van denken. Dus als je wat langer teruggaan, zeg maar 150 jaar geleden, toen kwam de industriële revolutie op, werden steden populair als de plek waar fabrieken stonden. En toen trokken voor het eerst heel veel mensen naar de stad die daar ook heel veel werk vonden. Maar we kwamen er wel snel achter dat die stad een beetje ziekmakend was, dat het gevaarlijk was. En toen hebben we bedacht, nou, dan is het heel verstandig om wonen en werken wat meer uit elkaar te halen. En toen is er een soort mechanisme ontstaan om het wonen van het werken te scheiden. Dat te verbinden met openbaar vervoer eerst, met de trein en later met de auto. En daardoor is een soort spiraal ontstaan van dat we steeds verder weg van het werk zijn gaan wonen. En steeds meer hebben gesubsidieerd en gestimuleerd dat hoe verder weg is eigenlijk beter. Dus we gingen wegen verbreden, we gingen woonwijken in het groen maken. Maar ja, dat maakt wel dat we nu een soort van verslaafd zijn aan afstand als het ware. En dat we ook geloven dat verder is beter. En ik denk dat we nu komen in een soort besef dat we ontdekken dat het einde van verder is nabij. Letterlijk en figuurlijk. Dus we hebben een andere alternatief, een nieuw ideaal, namelijk nabij. En dat kan ook morgen gebeuren. Want we zien eigenlijk ook dat hoe dichter een gebied bevolkt is, hoe meer banen daar zijn, hoe minder mobiel, hoe minder kilometers die mensen per dag afleggen om hun dagelijkse dingen te doen. Dus de stad Den Haag produceert minder kilometers en tripjes per persoon dan Den Hoorn bij Delft of dan een ander landelijk gebied.
Is van jou de uitspraak, de meest duurzame mobiliteit is geen mobiliteit?
Of minder mobiliteit, ja zeker. Dus we beginnen, heel vaak denken mensen aan elektrische deelauto's of zo, bij duurzame mobiliteit. Maar ik denk dat dat een soort laatste stap op de ladder is. Inderdaad, de eerste is, kunnen we niet zorgen dat we met z'n allen minder kilometers afleggen en daarvan minder kilometers met een fossiele auto en meer fietsen.
De mobiliteitsalliantie, daarin zitten de AWB, de Fietsersbond Rover, BOVAG, NS. Die kwamen met een rapport waarin ze zeggen van als je woningen gaat bouwen, moet je één vraag vooraf stellen. Hoe is het met het vervoer? Welke mensen hebben een auto nodig? Wie gaat er met de fiets? En dan moet je woningen gaan plannen. Is dat een goede volgorde?
Nou, ik snap die gedachte op zich, maar het is ook wel duidelijk. Dit zijn allemaal vervoerders. Die beginnen allemaal met de vervoersbril te kijken. En zij zijn allemaal voor meer vervoer. Dat is hun aard, zou ik maar zeggen. Terwijl vervoer, mobiliteit op zich is geen maatschappelijk doel. Het is een maatschappelijk middel. En deze partijen hebben niet hun maatschappelijke doel van wat die mobiliteit moet bereiken. Dat staat niet bij hun voorop.
Kun je die maatschappelijke doelen eens noemen? Waar denk je dan aan?
Nou, naar school gaan, werken, winkelen, familie, vrienden ontmoeten, sporten. Dat zijn maatschappelijke doelen. Je kunt ontwikkelen in het leven. En daar hoort mobiliteit heel vaak bij. Maar dat staat niet voorop. Dat is het tweede. En ik denk dus dat we bij het bouwen van woningen moeten we eerst eigenlijk denken, waar komt die woonvraag eigenlijk vandaan? Die komt uit een dorp, die komt uit een stad. Kunnen we dat dorp en die stad niet ook versterken door misschien te zorgen dat we die nieuwe woningen op een slimme plek bouwen? En daarmee niet alleen die nieuwe woningen een ander mobiliteitsgedrag laten vertonen, maar juist ook de zittende inwoners. En dat zijn die partijen nog niet gewend. Ik hoop dat ze dat wel ontdekken. Want we kunnen het gedrag, mobiliteitsgedrag van bestaande stukken, stad en dorp, beïnvloeden door daar werk en woningen in de buurt te bouwen. Want als we een nieuwe woonwijk bouwen, bijvoorbeeld op de Binkhorst, dat we daar veel meer woningen bij bouwen, dan zullen ook de mensen in Laak die daar om de hoek wonen, die krijgen meer keuzes om de hoek. Meer supermarkten, meer banen, meer basisscholen, meer sportvoorzieningen. Dus die zullen ook afwegen van ga ik nog in die auto stappen om verderop die baan of die school of die supermarkt te bezoeken? Of doe ik dat om de hoek lopend of met de fiets?
Ja. En Daan, meer. Betekent dat automatisch ook dat je de hoogte in moet? Op een beperkte ruimte?
Dat hangt een beetje van af wat je definitie van hoog is. En inderdaad denken veel mensen vaak dat als we binnen de bebouwde kom bouwen, dat ten koste van groen gaat en dat meteen torenhoog gaat. Maar je ziet de Binkhorst een heel mooi voorbeeld daarvan. Daar is op dit moment heel weinig groen. Dus we kunnen dit soort nieuwe woongebieden, gemengde woongebieden wat mij betreft, met werken, heel goed bouwen op oude, verouderde industrieterreinen. Zoals de Binkhorst, dan ontstaat er veel meer ruimte ook voor extra groen. En dat zijn ook omgevingen waar je helemaal niet hoog hoeft te bouwen. Even voor uw beeld, de dichtst bebouwde plek van Europa vind je bij Gare du Nord in Parijs. Nou, dat is een laag of 8 is dat hoog. Hogere dichtheden ga je niet bereiken. Dus je kan best een toren bouwen als je dat leuk vindt, maar daar ga je niet een hogere dichtheid mee halen.
Ik wil je even meenemen naar wat ik wel een interessante plek vind in de metropoolregio. Dat is in Zoetermeer, de Dutch Innovation Park. En daar heb je de Dutch Innovation Factory. Volgens mij gaan nabijheid en bereikbaarheid daar samen. Daar zitten onderwijsinstellingen, daar zitten bedrijfjes op het gebied van cybersecurity, big data. Ik sprak eventjes met Danny Bastiaan, die is directeur van Telic. En ik vroeg hem, ben jij nou hier gaan zitten omdat de Haagse Hogeschool hier ook zit?
Voor ons is dat extreem belangrijk. Als de Haagse Hogeschool niet in dit pand had gezeten, dan hadden we hier niet gevestigd gezeten.
En hoe benut je die Haagse Hogeschool?
Ja, wij zijn een jonge, kleine organisatie. Dus dat betekent dat het voor ons nog heel erg ingewikkeld is om al heel snel senior mensen aan te nemen. Door samen te werken met studenten maken we het voor ons mogelijk om nieuwe innovaties te ontwikkelen en te bedenken. Terwijl het gewoon wel ook haalbaar is.
En wat voor innovaties bedenken jullie?
Ja, wij maken software innovaties. Het belangrijkste product waar we ons nu mee bezighouden is dat we een content management systeem voor virtual reality maken. Nou, dat is zoiets nieuws. Dat wil je samen met studenten doen. En studenten vinden dat ook ontzettend interessant om met ons samen te doen.
Betekent dat ook dat je met degene die de planning doen voor het onderwijsprogramma van de Haagse Hogeschool contact hebt?
Ja, daar hebben we heel veel contact mee. En dat is ook het mooie van dit pand. Omdat we tijdens de lunch bij ze spreken al bij elkaar aan tafel gaan zitten en bespreken van misschien kunnen we eens wat samen gaan doen.
Wat heeft dat dan voor jou al opgeleverd?
Ja, nou, Telic is op dit moment 5 man groot, waarvan 4 studenten die hier ook daadwerkelijk op de opleiding hebben gestudeerd.
Die heb je dus leren kennen en ze zijn eigenlijk automatisch in je bedrijf ingegroeid.
Ja, begonnen als sommigen zijn al begonnen als stagiair. En later een afstuderen ook bij ons gedaan en nu bij ons in dienst. Ja.
En kun je ook iets teruggeven aan de opleiding op inhoud van jullie bagage van ICT-software?
Ja, absoluut. Ja. Ik geef zelf ook af en toe een gastcollege. Maar we hebben ook discussies over van hoe moeten we nou software maken in de toekomst. En die samenwerking is denk ik ook extreem belangrijk. Niet alleen voor ons als bedrijf, maar ook voor de Haagse Hogeschool die hier zit. Om te leren van het bedrijfsleven zelf.
Ja, Daan Zandbelt. Het was een boterfabriek, die kwam leeg. De Haagse Hogeschool had een tijdelijke huisvesting in Zoetermeer. En die kwamen hier in die boterfabriek. En je ziet wat er gebeurt. Het trekt ook bedrijfjes aan. Is dit een ideaal verwezenlijkt van nabijheid, bereikbaarheid?
Nou, ik vind het voorbeeld heel mooi dat het toont dat dat die nabijheid niet alleen maar een verkeerskundige waarde is. Het heeft dus ook een economische en sociale waarde. Volgens mij was het geen boterfabriek, maar was het oud Siemens terrein. En dat laat ook zien dat vanuit de techniek van Siemens er voort wordt gebouwd op wat er al was. Dus het is een soort bijna ecosysteem waarbij je met mest nieuwe dingen toevoegt. En het laat zien dus dat vanuit het dicht bij elkaar zijn, het op koffiedistance noemen ze het af en toe bij innovatiemilieus. Dat je elkaar per ongeluk of expres kan treffen. We zien dat, ik werk ook als stedenbouwkundige aan veel innovatiemilieus. Dat noemen we interactiemilieus. En dan wil je eigenlijk de botsingskans tussen mensen wil je eigenlijk vergroten. Zodat er verwachte, maar ook onverwachte ontmoetingen plaatsvinden. Want de meeste innovatie ontstaat vaak uit het feit dat twee bestaande ideeën, dat die elkaar kruisbestuiven. Dus helemaal niet per se heel nieuw, maar een hercombinatie van bestaande kennis. Nou, dat is eigenlijk perfect voorbeeld dat die nabijheid dat hier brengt. En ik denk dat de relatie met duurzame mobiliteit ook misschien bijna omgekeerd is. Dat zo'n plek om tot een succesvol innovatiemilieu te kunnen komen, moet wel aan eisen van duurzame mobiliteit voldoen. Want het betekent dat je er namelijk op meerdere manieren kan komen, met de auto, met de fiets, met het OV. En dan kan je het niet alleen voor, laten we zeggen, witte mannen van middelbare leeftijd in een leasebak ben je dan bereikbaar. Nee, dan ben je ook voor jonge talenten die nog geen inkomen hebben, die nog geen rijbewijs hebben. Die kunnen ook deelnemen aan dat proces. Dus dan heb je vers bloed en frisse ideeën en die zijn noodzakelijk.
Ja, misschien is dat Ines Vredebrecht wel. Die studeert aan de Haagse Hogeschool en die komt elke dag uit Rotterdam. Zullen we eens kijken hoe zij reist van Rotterdam naar Zoetermeer?
Ik kom vanuit Rotterdam en dan specifiek in Overschie. En om van Rotterdam hierheen te komen in Zoetermeer heb ik 3 bussen gepakt. Dus ben ik van Rotterdam eerst naar Delft gegaan, toen naar Pijnakker en toen vanuit Pijnakker naar Zoetermeer.
Dat klinkt nog een beetje omslachtig. Is de reis anders geworden door de coronacrisis en dat het aanbod van OV wat anders is?
Ja, dat zeker. Er rijden minder treinen, dus ik heb vaker de optie om een bus te pakken in plaats van een trein. En dat zorgt er toch wel voor dat ik een omreis moet maken in plaats van dat ik een kortere reis heb. Ja.
Dan pak ik even terug tot voor corona. Wat is voor jou de ideale OV-verbinding hier naar Dutch Innovation Park vanuit Rotterdam?
Moet ik even nadenken. Vanuit Rotterdam lijkt het mij handig om met de trein te gaan. Dus het liefst dan naar Den Haag Centraal. En daar vanuit zelf te kiezen voor een bus of een fiets of een scooter. Wat op dat moment beschikbaar is.
Er rijdt ook een trein. Ja. En er is ook Randstadrail van Den Haag Centraal naar station Lansingerland.
Klopt. Maar die rijdt niet altijd. Vooral als ik aankom is de overstap van net geweest. Dus dan kies ik toch liever voor iets wat op dat moment beschikbaar is. En dan kom ik vaak iets eerder of net iets later aan. Als ik dan een fiets of iets anders kan pakken, dan heb ik meer eigen mogelijkheden. En dan kom ik gewoon op een juist moment aan.
Hoe lang doe je erover van deur tot deur, van huis naar de opleiding?
Dat is gemiddeld tussen 3 kwartier en 1,5 uur. Dat verschilt. Ik heb er vandaag 1 uur over gedaan.
En wat is voor jou acceptabel qua tijd?
Voor mij is qua tijd acceptabel, ja. Eigenlijk liefst minder dan 1 uur. Als het over 1 uur is, vind ik het toch wel lang. Vooral als ik maar 1 college heb van 1,5 uur. Dan vind ik het toch wel zonde dat ik dan uiteindelijk 3 uur onderweg ben om dat te volgen.
Zijn er vervoermogelijkheden er die je nodig hebt? Of zie je nog punten van verbetering?
Mij lijkt het ook wel handig, vooral als iemand met de bus gaat, om inderdaad een soort van hub met fietsen bijvoorbeeld daar neer te zetten. Want vaak zie ik toch wel de mogelijkheid alleen bij het station om daar een fiets te pakken of een scooter. En dat zie ik niet bij busstations of bij metro. Dus dat lijkt me wel heel erg handig om daar meer opties voor te bieden. Of bijvoorbeeld bij de campus, dat daar een fiets beschikbaar is, dat ik in ieder geval naar het station kan fietsen.
Ja, inmiddels heeft HTM fietsen neergezet bij station Lansingerland. Maar maken we het deze student makkelijk genoeg om van Rotterdam naar Zoetermeer te komen?
Nou, het is, we horen een tamelijk omslachtige reis. Dat lijkt me evident. Het is niet. Ik snap heel goed wat ze zegt ook over die verschillende keuzemogelijkheden. Hè? Dus dat je vervoersopties wil hebben om met een fiets of een scooter verder te kunnen. Dat als het één uitvalt, dat je een alternatief hebt. Ik denk ook dat van Overschie naar Lansingerland niet de dikste vervoerstroom is in de metropoolregio. Dus dat is ook best ingewikkeld. Het heeft misschien ook wel met informatievoorziening te maken. Want als ik zelf zou reizen van Overschie naar Lansingerland, zou ik denk ik eerst een stukje fietsen. Dat hoor ik haar niet doen. Naar Randstadrailstation. Bijvoorbeeld in Blijdorp, een klein stukje verderop. Dan naar Roderijs, waar je over kan stappen volgens mij op de bus naar Zoetermeer. En ik denk zelfs met een scooter of een e-bike kan je ook best fietsen op een dag dat het weer zich toelaat. Dan denk ik dat je er ook wel binnen een uurtje bent. Maar dan heb je in ieder geval meerdere reisopties. En ik denk dat wel heel belangrijk is.
Bij de gemeente Zoetermeer leeft erg het idee van de Zorro-lijnen. Doortrekken van lightrail richting Rotterdam. En andersom natuurlijk. Wat vind je van dat idee?
Nou, ik snap heel goed de behoefte van Zoetermeer. Dat zij veel wat centraler willen liggen in het netwerk van de metropoolregio. De Zoetermeer is natuurlijk van oorsprong een soort een satelliet van Den Haag. En is daar ook goed mee verbonden. Maar hij is van oudsher niet goed verbonden met Rotterdam. Terwijl dat op zich qua fysieke afstand niet heel veel verder weg is. Maar die vervoerstroom is nu nog heel dun. Alleen er ligt wel een groot kassengebied nog
tussen. Wat bedoel je daarmee? Vervoerstroom is heel dun.
Er zijn niet zoveel mensen die van Rotterdam naar Zoetermeer moeten en andersom. Voor wonen en werken en voor school.
Maar goed, als je die lijn aanlegt, dan kun je langs die lijn woningbouw realiseren. Mm-hmm. En breng je misschien ook iets op gang.
Ja, maar ik vind dat wel in die zin een nog een beetje ouderwetse vorm van denken. Omdat ik denk dat je vooral in de steden zelf moet ontwikkelen. En volgens mij is daar ruimte genoeg om dat voor elkaar te krijgen. En ik denk ook dat er best alternatieve verbindingen te maken zijn. Daar hoef je niet per se een hele nieuwe lijn voor aan te leggen. Ik denk dat je ook van Zoetermeer een goede verbinding naar dat Randstadrailstation, dat nog iets beter kan en dat dat in tijd eigenlijk niet je veel meer gaat opleveren door zo'n Zorro-lijn te maken.
Maar bouwen langs een hoogfrequente lijn, dat is wel in zwang, ook in de metropoolregio. Hè? Neem de lijn Leiden-Dordrecht. Daarin is een kwart van de woningbouwopgave van Nederland bedacht.
Ja, maar er zit wel een essentieel verschil tussen die twee. Want die lijn van Dordrecht naar Leiden, die ligt er al meer dan 150 jaar. Daar zijn die steden omheen gegroeid. En die Zorro-lijn, die is er nog niet. En daar woont nog niemand omheen. En ik denk dat de essentie is dat steden, ja, die zijn eigenlijk een groot verzamelpunt van mensen en van banen. En daar waar het vuurtje al hoog opgestookt is, daar wil je eigenlijk je extra energie en woningen toevoegen. In die steden, aan die lijn. En daar is nog ook inderdaad plek genoeg. Ook in Zoetermeer. Het entreegebied bijvoorbeeld is daar een mooi voorbeeld van in Zoetermeer. En dan profiteren ook die zittende inwoners in de bestaande woningen en de zittende ondernemers op de bestaande bedrijventerreinen, die profiteren ook van die nieuwbouw. Terwijl zo'n nieuwe lijn als zo'n Zorro-lijn, dan moet je aan de ene kant heel veel ondernemers voor wegjagen die kassen exploiteren aan die zone. En tegelijkertijd zorg je ook dat er een soort parasitaire effect ontstaat van mensen die uit de stad wegtrekken naar die nieuwe wijken buiten de stad. En eigenlijk vanuit daar, dat zijn ook vaak de kansrijke mensen die een carrière stap maken omdat ze kunnen verhuizen. En ja, die beginnen weer op een nieuwe plek, waar die concurreert eigenlijk met die bestaande stad.
Ja. Kun je voorbeelden geven waarvan je zegt, kijk, daar gaat dat goed, dat bouwen bij mensen in de metropoolregio?
Nou, ik vind wat je zelf net als voorbeeld nam, die hele verstedelijkingsalliantie over het bouwen van die 200.000 woningen langs de lijn Leiden-Dordrecht. En dat zijn ook nog wel de toevoerlijnen daar naartoe, vanuit de Randstadrail, vanuit Zoetermeer, vanuit de Hoekse lijn metro. Dat zijn, vind ik, een echt een hartstikke goed voorbeeld waarin de metropoolregio ook echt voor oploopt in Nederland. Dat is al 15 jaar of zo geleden is dat bedacht. En ja, dat begint nu een beetje tot uitvoer te komen. We zien dat in de spoorzone in Delft bijvoorbeeld. Heeft lang geduurd voordat die tunnel er lag. Maar nu wordt er ook volop rondomheen gebouwd. En dat zien we op heel veel plekken. Ook in Schiedam, ook in Rotterdam, in Den Haag.
En voorbeelden van plekken waar dat wonen en werk gecombineerd wordt, zie je die ook?
Nou, dat zien we natuurlijk veel in centra van steden, waar dat van nature eigenlijk natuurlijk al het geval is. Maar we zien ook wel nieuwe gebieden daarvoor worden ontwikkeld. Ik noemde net al de Haagse Binkhorst. Ja, we zien tal van terreinen, ook in Delft bijvoorbeeld, ten zuiden van het centrale station heb je de Schieoevers. Dat ligt eigenlijk dicht bij het Delft Campus, nieuw station. Of vernieuwd station, waar niet alleen kantoorwerk en wonen wordt gecombineerd, maar ook een maakwerkgelegenheid in een lichte vorm waar je naast kan wonen. Daardoor ontstaan ook hele nieuwe districten die we eigenlijk nog niet goed kenden. Dat je ook een leuke stedelijke woonbuurt hebt met groen, maar waar ook maakbedrijfjes zitten, waar er een beetje reuring is overdag. En dat is denk ik wel een bijzondere toevoeging.
Ja. Dat laatste, hè? Een reuring in de wijk, die sociale component, dat kan ook beter.
Ja, ik denk ook dat, ik beschreef al even die angst van 150 jaar geleden voor die stinkende gevaarlijke fabrieken. Ja. Maar we zien dat er tegenwoordig heel veel werk is niet meer zo gevaarlijk en is niet zo ongezond. En best wel veel van onze woonwijken zijn best wel saai en uitgestorven na 9 uur 's morgens. En stromen pas weer eind van de middag weer vol met leven. Ik denk dat het heel gezond is om in heel veel wijken ook wat meer ruimte te bieden voor werkgelegenheid, voor een ondernemer. Nu zit er wel eens een kapper of een nagelstudio of een ZZP'er op zolder. Maar misschien zouden we best wat meer ruimte kunnen bieden voor wat meer werk. Dat scheelt ook weer heel veel mobiliteit.
Dus meer aandacht voor wonen en werk in de nabijheid. Sommige mensen moeten toch ook reizen in onze regio. Hè? Het is niet voor ieder hetzelfde. Neem bijvoorbeeld het pleidooi dat er vanuit Voorne-Putten is voor verbreding van de N57. Motie over aangenomen in de Tweede Kamer. Of de mensen die in Krimpen aan de IJssel, in Capelle wonen en via de Algra-corridor zich richting Rotterdam persen. Wat moeten we voor die mensen doen?
Ik denk dat dezezelfde filosofie daar heel erg bij kan helpen. De oude filosofie in mijn ogen van dat werken en wonen scheiden, dat gaat er heel erg van uit dat een file is een probleem. En het gaat een beetje van uit dat dat verkeer is als water. En dan denk je, het staat ergens vol, laten we de weg verbreden. Maar het rare is dat als je een rivier gaat verruimen, gaat het niet harder regenen. Maar als we de weg verbreden, komt er wel meer verkeer. Dus uiteindelijk helpt het niet. Want wat gebeurt er als je die Alga-corridor gaat verbreden of die N57? Dan gaan nog meer mensen van verder weg over die corridor naar die banen verderop. Dus mensen op Voorne-Putten gaan op Goeree wonen om in Rotterdam te blijven werken. Dus die file blijft, want die hoort bij de balans tussen vraag en aanbod. Hoe kunnen we die mensen wel helpen? We kunnen die mensen helpen door te zorgen dat er meer mensen uit die dorpen in hun eigen dorp, in hun eigen omgeving ook een alternatief hebben om hun dag door te brengen, te werken, naar school te gaan. Zodat een kleiner deel afhankelijk is van die afstand. En je moet je ook realiseren, als er 5% minder verkeer op een weg zit, is er geen file meer. Dus we hoeven maar kleine veranderingen in gang te brengen. Wil dat echt tot resultaat kunnen leiden. Ook voor die mensen die op de weg moeten zitten.
Maar moeten dan die gemeenten meer gaan stilstaan bij hun kernkwaliteiten? Waar zijn we met elkaar goed in en hoe kunnen we dat dan hier uitbouwen?
Dat lijkt me sowieso heel verstandig. In samenwerking in de metropoolregio is het volgens mij heel goed om te realiseren, waar ben ik goed in, waarin onderscheid ik mij van een ander en waar is een ander veel beter in, kan ik zijn of haar kwaliteiten voor gebruiken. En ik denk dat ook gaat over een soort gezonde balans. Dus dat je niet voor alle dagelijkse dingen heel erg afhankelijk bent voor dingen die heel ver weg liggen. Maar dat je ook voor heel veel mensen die wat kwetsbaarder zijn, bijvoorbeeld omdat ze jong zijn of omdat ze oud zijn of weinig inkomen hebben of niet zo mobiel, dat je ook die een goed gebalanceerd leven kan bieden. Dat die ook naar de supermarkt kunnen, dat die ook een baan kunnen hebben, dat die ook een opleiding kunnen volgen of zorg kunnen krijgen.
Ja. De metropoolregio moet ook bestuurd worden, hè? Lokaal bijvoorbeeld. Stel je voor, jouw telefoon gaat en zeggen we, hele mooie portefeuille. Bouwen, wonen, verkeer, mobiliteit. Bent u in voor die post?
Ik ben geen politicus, maar ik adviseer ze heel veel en heel graag. Dus in die zin kan ik me best daarin verplaatsen.
Ze hebben 4 jaar voor de boeg. Mm-hmm. Wat zou je ambtenaren en bestuurders van de metropoolregio voor die 4 jaar mee willen geven?
Ik zou ze heel erg sterk mee willen geven. De metropoolregio gaat volgens mij over mobiliteit en economisch vestigingsklimaat. Dat zijn daar 2 hoofdthema's. Maar ik zou vanuit die 2 belangen ook heel erg willen oproepen dat de bestuurders van de MEDH, ook hun collega's van woningbouw, dat ze die, bij wijze van spreken, voor hun karretje spannen. Om te zorgen dat die woningen ook bijdragen aan de doelen van mobiliteit en het economisch vestigingsklimaat. Dat we bij het bepalen waar we die woningen bouwen gaan kijken welke woningen op welke plek helpen het meest bij die mobiliteitstransitie, bij het vergroten van die nabijheid, zodat er meer mensen meer keuze hebben om te lopen en te fietsen. En zodat ook die nieuwe woningen bijdragen aan interessante innovatiemilieus. Dat is ook interessant. Bijvoorbeeld de TU Delft campus, ook zo'n innovatiemilieu. Daar worden ook woningen bij gebouwd op die plek. Omdat dat ook het innovatiemilieu sterker maakt. Want dat is dan niet alleen een bedrijfscampus waar je van 9 tot 5, van maandag tot vrijdag interactie en interessante dingen kan doen. Nee, het is ook 's avonds en in het weekend niet onveilig. Sterker nog, misschien wel aantrekkelijk. Zodat je misschien nog meer tot innovatie komt. Omdat je nog net even wat langer doorgaat. Of mensen op een feestje ontmoet die met datzelfde bezig zijn.
Hoe belangrijk is het dat je regionaal optrekt?
Ik denk dat dat heel belangrijk is, omdat wat ze in technische termen het daily urban system, het dagelijks verkeer, dat heeft eigenlijk die regionale schaal. Dus de schaal van de woningmarkt, de schaal van de arbeidsmarkt, die gaat de gemeentegrenzen over. Dus er is geen burger en geen ondernemer die zich iets aantrekt in zijn dagelijks gedrag van een gemeentegrens. Dus bijna al die dagelijkse dingen die kan je als gemeente niet in je eentje oplossen. Daar moet je voor samenwerken met je buren.
Daan Zandbelt, dank dat je je gedachten met ons wilde delen. Nu weer terug met de deelauto en de volgende keer op de fiets.
Zeker.
We hebben nog twee andere podcasts. Daarin een gesprek met Dirk Loorbach. Hij is hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit. En hij is directeur van Drift, een toonaangevend onderzoeksinstituut op het gebied van de transitie naar een duurzamer samenleving. En de derde podcast over duurzame mobiliteit is met Wieger Savenijen. Hij is mede-eigenaar van Studio Bereikbaar, een bureau dat adviseert over stedelijke bereikbaarheid.